Het is inderdaad heel bijzonder dat we op deze avond toch bij elkaar mogen zijn om het woord van God te openen. Ik heb op zich geen moeite met een pakjesavond. Tenminste, als de pakjes voor mij zijn, heb ik er zeker geen moeite mee. Maar ook niet om wat weg te geven, om met de kinderen iets gezelligs te doen. Maar het is ook fijn om het woord van God te openen. De Bijbel zegt van de Heer Jezus dat dat een onuitsprekelijke gave van God is. Godzijdank voor zijn onuitsprekelijke gave. God heeft zijn Zoon gegeven. En dat is zo bijzonder, zo uniek. En het wordt hoog tijd dat we hem, als het ware, gaan bezien. Dat we uitpakken wat God ons in hem, onze Heer Jezus, heeft geschonken. We zijn bezig met de karakteristieken van de Bijbelboeken. We zijn in het boek Genesis, of bij het boek Genesis begonnen. En we zijn nu in de psalmen aangeland. En vanavond hebben we het vierde psalmenboek. En dat is psalm 89 was het laatste van de vorige keer. Psalm 90 tot en met psalm 106. Dat zijn de 17 psalmen. 90 tot en met 106. En bij 107 begint het vijfde psalmenboek. Dat is niet een indeling die ik gemaakt heb, maar die hebt u, als u een NBG-vertaling hebt, meegekregen. In de NBV-vertaling is dat helaas niet meer vermeld. En dat vind ik wel een beetje jammer. Niet om kritiek te hebben op die vertaling, maar het is zo makkelijk om deze indeling te gebruiken. En we hebben dus vijf boeken van de psalmen. En dat brengt het totaal aan bijbelboeken voor mij op 70. En dat vind ik een beter getal dan 66. Maar bij 66 denk ik aan nog een 6. En dan heb ik het al even gehaat, 666. Maar de bijbelboeken zo geven het getal 70 weer. En ik denk ook dat dat de insteek mag zijn. Psalm 90, daar beginnen we iets te lezen. Het gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt onze toevlucht geweest van geslacht tot geslacht, eer de bergen geboren waren, en gij aarde en wereld had voortgebracht, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de sterveling weerkeren tot stof, en zegt keert weder gij mensenkinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbij gegaan is, en als een nachtwaken. Gij spoelt hen weg. Ze zijn als een slaap in de morgen, als het gras dat opschiet. In de morgenstond bloeit het en schiet het op. Des avonds verwelkt het en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn, door uw grimmigheid worden wij verdelgd. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn. Want al onze dagen gaan voorbij door uw verbolgenheid. Wij voleindigen onze jaren als een gedachte. De dagen van onze jaren daarin zijn 70 jaren en indien wij sterk zijn 80 jaren. Wat daarin onze trots was, is moeite en leed. Want het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. Wie kent de sterkte van uw toorn en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Psalm 91, wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tot de Heere, mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw, want Hij is het die u redt van de strik van de vogelvanger, van de verderfelijke pest. Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt Gij een toevlucht. Zijn trouw is schild en panzer. Vers 9, want gij, o Heere, zijt mijn toevlucht, en de Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld. Geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat ze u behoeden op al uw wegen. Op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. Omdat hij mij zeer bemind, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden. Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn. Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal ik hem verzadigen en ik zal hem mijn heil doen zien. Nu stop ik even. Misschien ga ik straks nog iets lezen. U weet ook dat wij deze 5 boeken van de psalmen een beetje vastknopen aan de 5 boeken van Mozes. En dat betekent dat het 4e boek van de psalmen, waar we nu net bij begonnen te lezen, gekoppeld kan worden aan het boek Numeri, het 4e boek uit onze Bijbel. Al die boeken hebben een verschillende insteek, ook de 5 boeken van Mozes. Het boek Numeri is bij uitstek het boek van de woestijntocht, de verplaatsingen van de ene plek naar de andere plek. Ook het boek van de opstand van Korach, Datan en Abiram. De opstand ook omdat ze walgden van deze lichte spijzen, van het manna. Dus ook de opstand komt daar nadrukkelijk in voor. Maar het is op hetzelfde moment het bijzondere boek van Gods zorg over dat volk. Zijn wolk bleef bij dat volk. Zijn trouw bleef onverkort overeind, ook als zij ontrouw waren. En iedere keer heeft de Heere een bijzondere oplossing gezocht, gevonden of gegeven, zo u wilt. Het is het boek waar de Nazireër naar voren komt, degene die God wilde dienen op een bijzondere manier. Het is het boek waar de zegen van de hoge priester te vinden is. U weet het wel, misschien hoort u het elke zondag. De Heere zegene u en de Heere behoede u. De Heere door zijn aangezicht over u lichten enzovoort. Het is het hele bijzondere boek. Maar ook het boek waarin de Heere zich de vraag stelt, is mijn volk mij wel trouw? Ze zeggen wel dat ze mijn volk zijn, maar is dat ook zo? Stel dat u al deze opmerkingen over het boek Numeri in uw hoofd zou prenten. En u zou datzelfde gebruiken als een schabloon op het 4e boek van de psalmen. Dan staat u verbaasd dat al die onderwerpen daar terug te vinden zijn. En dat is op zijn minst merkwaardig, maar ik denk op zijn mooist bestiering, zo u wilt, de leiding van Gods geest. De inspiratie door de Heilige Geest die ons deze dingen aanreikt. Wij kunnen vandaag deze dingen begrijpen. Wij, daarmee bedoel ik niet een bepaalde club, een bepaalde naam. Daarmee bedoel ik mensen die leven uit God hebben en die weten dat hun zonden vergeven zijn, dat hun schuld is uitgedelgd en dat ze door het geloof in de Heer Jezus God hun vader mogen noemen. Dat is nieuw. Dat is helemaal nieuw. Niet nieuw vandaag, maar nieuw wat het Oude Testament betreft. Niemand kende God als vader. Als de naam vader al valt in het Oude Testament, dan is het altijd in de zin van oorsprong, verwekker. Verwekker van, de vader van de ganse schepping. Dus het begin ervan. Maar nooit is het woord vader daar te vinden in de persoonlijke relatie van een kind tot zijn vader. Dat is nieuw testamentisch. Maar iedereen die de Heer Jezus kent als zijn heiland, als zijn verlosser, mag dat wel zeggen. Iedereen hier die de Heer Jezus kent, mag dat zeggen. En ik probeer elke avond datzelfde misschien wel aan u te vertellen. Maar ik hoop ook echt dat u van mij aan wilt nemen dat ik dat als een opdracht zie. Omdat ik iedere keer toch graag duidelijk wil maken dat ieder die wil, komen kan. En ieder die wil ook het heil in de Heer Jezus ontvangen kan. En ontvangen zal als hij gelooft. Maar vanaf het moment dat je gaat geloven, gaat de Heilige Geest in je wonen. En maakt de Heilige Geest van jouw lichaam zijn tempel. En zal de Heilige Geest ook duidelijk maken wat hij ooit een keer heeft laten opschrijven. Nu zitten we al heel dichtbij. Vanaf het moment dat de Heilige Geest in je woont, heb je het vermogen, de capaciteit om de dingen van God, door diezelfde Heilige Geest ooit gedicteerd, om die dingen ook te begrijpen. Want het verstand van God woont in jou. En datzelfde verstand van God was motivatie voor de oud-testamentische Bijbelschrijvers. Dat was voor David, dat was voor de andere psalmdichters. Dat is ook voor het schrijven van Bijbelboeken of voor het uitspreken van profetieën. Altijd hetzelfde, de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest kunnen we niks. Het zijn geestelijke dingen die met het geestelijk verstand begrepen moeten worden. Zonder de Heilige Geest gaat het niet. Je kunt natuurlijk je verstand loslaten op taal, op gebeurtenis, op archeologie, op wat er ooit geweest is. Je kunt van alles bedenken wat met je verstand best begrepen of doorwrocht zou kunnen worden. Maar de feitelijke inhoud is alleen bedoeld voor mensen die de Heer Jezus kennen en de Heilige Geest ontvingen. Zo willen we vanavond ook naar deze psalmen kijken. En dat begint zo bijzonder met die zogenaamde oudejaarspsalm. Die wordt bijna altijd gelezen, ofwel thuis, ofwel in de kerk. Misschien is het in de kerk wat afgezaagd intussen, want dat komt wel vaker voor. Trekt u zich daar alsjeblieft niets van aan. Maar lees. Heere, u bent onze toevlucht geweest, van geslacht tot geslacht. De Heere was er. En als we naar onszelf kijken, zegt psalm 90, dan blijft er geen spetter over, geen draadgoed. Het is alsof je in psalm 90 de talen van Romeinen 3 tegenkomt. Daar is er niet één goed, zelfs niet tot één toe. Misschien dacht je nog dat er in Tiel toch wel 2 of 3 een beetje goed zouden zijn. Nu, het blijkt, jammer genoeg voor u, niet het geval te zijn. Niemand is goed. Hun voeten, hun keel, hun handen. Het is allemaal niet goed. Er is niemand die God zoekt. En ze komen allemaal tekort als het om de heerlijkheid van God gaat. Ze derven of ze missen de heerlijkheid van God. Maar ze worden ook, als ze dat willen, om niet zonder enige inspanning van uw kant gerechtvaardigd. De enige vraag is, geloof je dat? Echt waar, Romeinen 3, geloven. Niet op grond van werken van de wet. Niet omdat je toevallig besneden bent, dat is de taal van die brief. Niet omdat je toevallig bij het volk van God, bij het volk der Joden hoort, maar alleen omdat je gelooft in de Heer Jezus. Dat is de enige basis. Geloven in de Heer Jezus. En hier in psalm 90, dat vierde psalmenboek, wordt eigenlijk gezegd wie je zelf bent, maar ook wie God is. Dat God die verkeerdheid van ons, die verkeerde dingen, nooit, maar dan ook nooit door de vingers kan zien. Dat bestaat niet. Het is ten enenmale ondenkbaar. Want wij vergaan door uw toorn, zei vers 7, en door uw grimmigheid worden wij verdelgd. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, zei vers 8, onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn. Want al onze dagen gaan voorbij door uw verborgenheid. Wij voleindigen onze jaren als een gedachte. Met andere woorden, wat wij allemaal hebben, zeggen, doen, blijft niets van over. En je kunt wel 70 worden of 80, maar dat zegt ook niets. Diep in ons zit een wortel van de zonde. Dat is een beetje moeilijk en dat willen we vandaag eigenlijk niet aan. Maar dat is wat de kerk altijd de erfzonde genoemd heeft. En ik denk dat dat een goede uitdrukking is. Misschien een beetje oudbollig, maar toch. Het is iets wat wij al hebben voordat wij überhaupt één verkeerde daad deden. Toen hadden we dit al. We konden dus die verkeerde daad doen vanuit de mogelijkheid die we hadden. In de Bijbel is het onderscheid dat de Heer Jezus voor onze zonden is gestorven, dat hij onze zonden voor God beleden heeft aan het hout, aan het kruis, maar ook dat hij tot zonde is gemaakt. De macht van de zonde, de wortel van de zonde. De Heer Jezus heeft beide elementen weggenomen. Dat is ook het verschil in het Oude Testament, als u dat even wilt opslaan misschien, maar je mag het ook vergeten, tussen een schuldoffer en een zondoffer. Schuldoffer heeft te maken met verkeerde daden, met dingen die ik niet goed gedaan heb. In het krijt komen, schuld opstapelen. Maar zondoffer heeft te maken met die verkeerde wortel, met die verkeerde basis. En de Heer Jezus is voor jou, voor mij, als je gelooft, en het schuldoffer, alle schuld, alle zonden, wat ik niet geroofd heb, moet ik toch terugbetalen, heeft het allemaal vereffend. Alle schuld is weggedaan, alles is in orde met God. En zelfs die wortel van de zonde in mij is ook weg. En daarom is een gelovige iemand die niet nog een keer geboren is, dat zou niets opleveren, maar opnieuw, op een nieuwe wijze geboren is. De Heer Jezus, hij heeft de zonde niet gekend en ook niet gedaan. In hem was geen zonde. En jij en ik hebben een nieuwe natuur. En natuurlijk is dat al eeuwenlang discussie. Nieuwe natuur, zo. Iemand voor de rechtbank die van alles had uitgesproken, zei dat hij het niet gedaan had, maar dat zijn oude natuur dat gedaan had, waarop de rechter zei, dan gaan we de oude natuur maar een poosje in de gevangenis zetten. Maar hij bedoelde, ik kan er niks aan doen, ik heb het eigenlijk helemaal niet meer gedaan of zo. Zo redeneerde hij. Dat is natuurlijk onzin, we zijn verantwoordelijk voor onze daden, maar we hebben in ons een nieuwe natuur. Dat nieuwe in ons zondigt niet. Wat uit God geboren is, zegt de Bijbel in Johannes, kan niet zondigen. Dat nieuwe in mij zondigt ook niet. Als ik zondig, komt zelden voor, sorry hoor, komt vaak voor. Nee, maar helder, je moet het helder hebben. Als ik zondig, komt dat voort omdat die oude natuur de kop weer opsteekt. Je wordt driftig, of je bent ongeduldig, of je wilt een bepaalde kant op waarvan je moet zeggen, nou, daar had ik nooit heen moeten gaan, of dingen zeggen, denken, doen, van alles. Dat is die oude prut. En we zitten met een soort schizofrene toestand in ons. De oude en de natuur, de nieuwe natuur. En de hamvraag is altijd al geweest, dat is niet van mezelf. Wie wint het dan? Nou, het antwoord was vroeger al, daar waar je het meeste voedsel geeft. En dat is natuurlijk zo. Als je dat oude leven voedt, dan krijgt dat de overhand. Als je het nieuwe leven voedt, dan krijgt het nieuwe leven de overhand. Dat is wat eigenlijk onze gedachten zou moeten beheersen. Nu, de Bijbel zegt heel precies dat de Heere de verkeerde dingen van ons niet door de vingers kan zien. En u weet misschien dat het boek Numeri, de parallelplek, hè, dat komt wel een paar keer voor. Dat is misschien een beetje lastig, maar dan moet je dan zelf maar dat hele boek Numeri lezen. Als je dan toch geen chocoladeletter mag, dan Numeri maar. Maar lees dat dan een keer. En kom erachter dat de Heere in dat boek zo verschrikkelijk duidelijk maakt hoe de zonde behandeld moet worden. Hier staat het. En de Heere wil zich ontfermen over mensen die het niet goed doen. Je kent de Heer Jezus, je hoort bij het volk van God. Je hebt de Heilige Geest ontvangen. En toch is er in onze levens vaak iets waarvan je moet zeggen, dat moet ik belijden, dat moet ik zeggen van, dat was fout, had ik nooit moeten doen. Ik had dat niet moeten zeggen. Ik weet wel dat je de anderen weer de schuld kunt geven, dat gebeurt ook altijd. Dat is natuurlijk de machtigste, de prachtigste oplossing. Als ik iets niet goed doe, zeg ik tegen mijn vrouw natuurlijk, tegen Hennie, ja, dan had jij die dat of dat moeten doen. Dan had ik dat ook niet gedaan. Weet je wel, dus de schuld ligt altijd, zoals Adam vroeger al bij Eva. Dat principe, dat geldt nog steeds. Iedere keer hetzelfde. Klopt niet hoor. Klopt van geen meter. Ik moet eerlijk belijden dat ik het niet goed gedaan heb. Dingen die ik niet goed doe, die zijn voor mij. Ook al zijn er links en rechts wel aanduidingen. Je kunt je daar nooit achter verschuilen. Nooit. Wees eerlijk. Maar de Heere wil jou in die eerste psalm van het vierde boek duidelijk maken dat hij vergeven wil. En dat hij het werk van onze handen bevestigen wil. Dat hij dat wat we hier doen op aarde, dat hij dat ook tot zijn werk wil maken. En dat is al een heel bijzonder iets. Hier zitten mensen altijd, misschien wel altijd, te vragen, Heere, wat moet ik doen voor u? Dan hebben we een bepaald idee over van werk voor de Heere zou dus zijn een preek houden of zo. Of misschien in een heel andere situatie een prachtig lied zingen omdat heel mooi te kunnen. Of mooie muziek te maken op een piano of zo. Nou, we hebben een pianist. Ik kan niet spelen op een zwarte piano, ook niet op een witte. Maar dat laat ik nu even los. Maar ik bedoel, ieder heeft zijn kwaliteit en we hebben daar iets mee. En dan zeggen we nou, werk voor de Heere zou dit zijn of dat zijn. Een paar in het oog springende zaken. Maar dat is niet zo. De Heere wil zo graag dat wij onze leven zo inrichten gedurende die 70 jaren. En als je na 70 bent, dan kom je in de overuren terecht. Ja, dat staat hier. 70 is een soort norm. Als je na 70 nog aanwezig bent, nou, dan zit je in een soort overtijd, overtime. Ben je overtijd? Sorry, dat heet anders vroeger, geloof ik. Maar zo staat het hier wel. Maar de Heer wil zo graag dat wij onze tijd, onze jaren en ons werk voor hem gaan doen. En de Heer zal aan jou niet vragen om misschien een referaat te houden in het Binnenhof of zo. En aan mij ook niet, denk ik. Maar dat wat je wel mag doen, mag je voor hem doen. Met alles wat er is aan moeite, misschien wel aan verkeerdheid. Iedere keer, en dat blijkt uit dit vierde psalmenboek, mag je terugkomen bij de Heer. Zoals Israël in het boek Numeri met alle verkeerdheden terug mocht komen bij de Heer, nog sterker, als ze het heel bond maakte, gaf de Heer zelfs een geweldige uitweg. Denkt u alleen maar aan het gemopper over het manna, waarvan de Heer zei, ja, maar dat heb ik jullie gegeven, 40 jaar heb ik voor jullie gezorgd, en nog pik je het niet. De slangen kwamen. Maar op hetzelfde moment, Mozes, maak een koperen slang, steekt hij op een staak, en ze mochten kijken naar die slang. Koperen slang. Dat is de Heer. Als je nu in je leven dingen ziet die niet kloppen, die niet goed zijn, zeg het aan de Heer. Want de Heer wil toch met je verder. Als in het boek Zacharia, een hoge priester, Jozua, hoofdstuk 3 van Zacharia, gezien wordt voor de Heer die bezig is daar in Jeruzalem, die nieuwe tempel, die derde tempel, de tweede tempel te bouwen, daar zijn ze net mee begonnen. Dus klaagt de Satan aan en zegt de Satan, kijk eens wat vuile kleren die man aan heeft. Dat was waar, dat was op zich, was dat waar. Maar er staat ook iemand bij, doet uit hem die vuile kleren en doet hem een statiegewaad aan. De engel des Heren staat daarbij. Onze God, die zo barmhartig, zo liefdevol is door zijn eigen zoon te geven, als het grootste cadeau van alles, die zijn eigen zoon niet spaarde, maar hem voor ons allen overgaf, wil zo graag dat we hem zien, dat we begrijpen wat hij gedaan heeft, dat we de rijkwijde van zijn werk gaan overdenken. En vanaf het moment dat je dat ziet, maak je nog fouten. Maar die fouten erken je. En de Heer zegt, maar ik mag met jou opnieuw beginnen. Iedereen die hier is en misschien een beetje gevoel heeft, nou, ik ben afgeschreven, want ik heb een aantal fouten gemaakt. Ik heb het niet goed gedaan in mijn leven. Mag opnieuw beginnen. Niet omdat we zeggen, die fouten doen er niet toe. Die fouten moeten we erkennen, die moeten we belijden. Want de Heere God heeft het gezien. Hij zegt in Psalm 94, zou hij die het oor planten niet horen? Zou hij die de ogen heeft gemaakt niet zien? Met andere woorden, ik zag het wel. En ik hoorde het ook wel. Want als ik dit aan jou kan maken, in jou kan leggen, een oor. Wat dacht je van mijn oor? En als ik je een oog kan geven, zo ingewikkeld en zo uniek. Wat denk je dan van mijn ogen? Dat is de taal van 94. De Heere ziet het. De Heere proeft ons. De Heere zag het hele volk in het Numeri-boek. Hij zag ze hoe ze daar verder trokken en hoe daar keer op keer dingen niet goed gingen. Maar toch, hij wilde herstellen. Hij wilde opnieuw beginnen. Daar word je blij van. Want als je denkt dat je het zelf moet doen, dan word je nooit meer blij. Ik ken hele volkstammen binnen christelijk Nederland die continu bezig zijn met presteren. Ze moeten hoger op de ladder. De heiligingsbewegingen hebben dat allemaal. Die hebben een soort een lijstje van daar en daar. En dan ben je een treetje hoger en dan weer een treetje. Totdat je in de hemel komt. En in die bewegingen zijn ook mensen die niet meer zondigen. Die hebben het zo goed gedaan. Die zijn in de hemel. Maar hebben ook geen heiland meer nodig. Want ze hebben het zelf gedaan. Ja, hebben een klein beetje hulp gehad bij de start. Een soort opstapje. Zoals je een krukje aangeboden krijgt. Zo zeggen ze dat ook. Dat beleiden ze. Ik wil je daarvoor waarschuwen. Goed, u zegt, ja, maar dat is een extreme vorm van werkheiliging. Klopt. Een minder extreme vorm van werkheiliging kom je bijna overal tegen. Ja, zo zijn onze manieren. En in Amerika wordt werd rond en rond uitgezegd, een beetje christen rookt niet en drinkt niet. Punt uit. Maar dat gebeurde al in een tijd dat de kerkenraadskamers in Nederland blauw waren van de rook. Ik noem maar iets. En er werd een stevig glasje cognac gedronken. Het zit hem dus in bepaalde lijstjes. En andere gemeenschappen hebben gezegd, ja, het zit hem in de kleding. Of het zit hem in haardracht. Het zit hem in bepaalde dingen die je dus huisraad, die je niet in huis hebt. U weet hoe er gevochten is in bepaalde gemeenten om wel of geen televisie in huis te nemen. Ik ken een gemeente, ik heb ze zelf horen spreken, ik ben er ook geweest. Die hadden dat met elkaar afgesproken, dat doen we dus niet, daar gaan we niet aan beginnen. Totdat ze iemand betrapten, iemand van de gemeente, die had dan wel een televisie. En ze hebben hem daarover gepraat en aangesproken. En hij zei, ja, maar ik heb ook maar een heel kleintje. Ops, het was een gunning, hij had maar een kleintje. Maar dit was natuurlijk veel minder erg, veel minder schadelijk. Dat lijstje is iedere keer weer verschenen. Aan de linkerkant van de weg, aan de rechterkant van de weg. Bepaalde leerstellingen aanhangen, uitdragen. Velddienst doen op een bepaalde dag. Opgelegd van bovenaf. Je kunt nu een aantal naampjes al een beetje horen, rondzingen misschien. Maar het gaat me niet om die namen. Het gaat me om het feit dat iedere keer weer een last gelegd wordt op de schouders met de bedoeling om in de hemel te komen. Nee, je komt nooit in de hemel omdat je dit redt. Dat kan niet. Ja, de wet moet je houden. Nou, probeert u dan eens om aan de hand van de wet in de hemel te komen. U redt het niet. Want als dat wel had gekund, stel dat er ooit één zou zijn geweest, dan had God gezegd, nou de Heer Jezus, je hoeft niet te komen, want Jacob daar en daar, die heeft het gedaan. Dus als hij het kan jij het ook. Alleen al het feit dat de Heer Jezus kwam, blijkt dat niemand door het houden van de wet in de hemel kan komen. Bestaat niet. En hoeveel voorschriften komen niet over de gemeente uitgestort? In de evangelische hoek, in de reformatorische hoek, het is overal hetzelfde. Ze zijn wel verschillend, maar het is overal hetzelfde. Laat nu eens los. Probeer nu eens te zeggen, als het om ons gaat, Heer, als het om mijn leven gaat, Heer, als u naar mij kijkt, Heer, dan is er misschien heel veel fout. En als u mijn dagen ziet, ja, dan mag ik wel dankbaar zijn dat ik boven 70 ben uitgekomen, want normaal had u mij al lang weg moeten nemen. Maar God is zo genadig dat hij niet wil dat jij hierdoor in de mineur komt. Echt waar hoor. Numeri is een heel moeilijk Bijbelboek. Dat vierde psalmenboek is misschien ook even moeilijk, maar het is op hetzelfde moment zo super, zo geweldig, dat psalm 91 zegt, wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten en vannacht in de schaduw van de Almachtige, ik zeg tot de Heer, mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij is het die u redt van de strik van de vogelvanger, van de verderfelijke pest. Met zijn vlerken beschermt hij u. Enzovoort, enzovoort. De Allerhoogste, vers 9, hebt gij tot uw schutsen gesteld. Geen onheil zal u treffen. En omdat hij mij, omdat Dato mij zeer bemint, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roep mij aan, ik zal hem antwoorden. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal ik hem verzadigen. En ik zal hem mijn heil doen zien. Wat een enorme uitweg. Daar wil ik wat van zeggen. In het boek Numeri, broeders en zusters, wordt de wolkolom prominent genoemd. Heel vaak. De Heer gaat voor hen uit. Met die wolk en die vuurkolom. En die wolk in de vuurkolom was bij hen en als die wolk zich verhief, dan verhief zich het volk. Als de wolk zich niet verhief, dan bleven ze zitten. Iedere keer was aan de beweging van de wolk te zien wat ze moesten doen. Maar die wolk, dat was niet een soort zuil. Gewoon een soort recht toe recht aan zuil van 2 meter breed of zo en ik weet niet hoeveel meter hoog. Die wolk zegt Psalm 105, ons stukje van vanavond, was een bedekking. Het was een soort paraplu. Dat volk Israël heeft 40 jaar lang letterlijk in de schaduw van de Almachtige gewoond. Continu onder de schaduw van hem. Continu onder zijn vleugelen. We zijn een paar keer met een groep door de woestijn getrokken vanuit Egypte naar het beloofde land. En ontdekt, maar iedereen ontdekt dat die daar komt, dat het gloeiend heet is overdag, dat je het eigenlijk niet kunt zonder airco. En als je even uit die bus komt, loop je tegen een muur van hitte aan. Maar 's nachts is het daar ontzettend koud. Als het zo helder is, koelt het ook heel sterk af. En de Heere heeft 40 jaar lang zijn beschutting boven zijn volk gelegd. Als een deken. Ze hebben continu in de schaduw gezeten. Een prachtparasol, schitterend. En een enorme beschutting voor de kou van de nacht. Voor de afkoeling van 's nachts. En de Heere zegt, zo ben ik. Ik hoop dat je je realiseert dat jij die gelooft onder die beschutting bent. Zitten we dan letterlijk onder die wolk? Ja, vandaag wel misschien. Gisteren regende het nog een beetje. Vandaag was er weliswaar misschien geen regen, maar dat was ook niet zo zonnig. We zijn niet letterlijk onder zo'n wolk geplaatst, maar we zijn in de schaduw van de Almachtige gezet. Let nu eens op, als de Heer Jezus naar de hemel gaat, dan onttrekt een wolk hem aan hun oog. Is dat een regendachtige dag? Nee, het is diezelfde Shechina, de wolk van heerlijkheid. En als de Heer Jezus iets daarvoor met Jacobus en Petrus en Johannes op de berg is, op een hoge berg is, en hij verschijnt daar in heerlijkheid, dan komt er een stem uit de wolk. Is dat een toevallige regenwolk? Nee, het is hetzelfde. En als de tabernakel vol wordt van de glorie van God in de oude dag, Exodus 40, is dat zo? Nee, dat is dezelfde wolk. Als de tempel van Salomo gereed is en de Heere verschijnt, en als ze het niet goed doen, dan gaat die wolk, het boek Ezechiël omschrijft je dat heel precies, dan gaat die wolk uit, of eerst omhoog, boven de tempel, en dan naar de voorhof, in oostelijke richting, trekt die wolk dan weg. En die wolk is weer zichtbaar als die tempel in Ezechiël 43 in gebruik genomen wordt, dan komt die heerlijkheid weer terug. Jij en ik mogen nu begrijpen dat wat die wolk, de Shechina, de wolk van glorie, de wolk van heerlijkheid, zo u wilt, in het Oude Testament iedere keer een plek had, een enorme plaats kreeg, dat dat nu in Christus, door de Heilige Geest, bij ons is. We hebben namelijk niet door wat het zeggen wil, dat de Heilige Geest in ons woont. Dat God de Heilige Geest in ons woont. We hebben geen besef van onze rijkdommen. We hebben dat cadeau waarschijnlijk nog nooit uitgepakt. Onvoldoende uitgepakt. Misschien moet het nog. En moet je opnieuw durven zeggen, als dan de Heilige Geest in mij is. En de Heer Jezus zegt, wij, de Vader en ik, zullen bij je komen en woning bij jou maken. En we willen maaltijd met jou houden. Wat is er dan nog meer? Wat heb je dan nog meer nodig? Wat is er dan nog meer te geven? Een geweldige zegen. Dat wordt hier bedoeld. Jij en ik in de schaduw van de Almachtige. In het Oude Testament wordt dat in de taal van het Oude Testament gezegd, neergeschreven. Maar in het Nieuwe Testament krijgt dat inhoud en invulling als je kijkt naar de Heer Jezus. Hij is weggegaan met die wolk van glorie. En hij zegt, ik kom zo terug, zoals ik weggegaan ben, zo komt hij ook terug. Maar voor de gelovigen geldt dat de Heer Jezus teruggekomen is in Gods geest, in de Heilige Geest. En nog sterker, de Heer Jezus is ook in ons. Als de brief aan de Colossense, bijvoorbeeld zo'n prachtige brief, zegt Christus in u. Dat betekent dat de Heer Jezus in ons is. De hoop der heerlijkheid. Christus in u, de hoop van de heerlijkheid. Prachtige dingen zijn dat. En jij en ik zijn zo onnoemelijk rijk geworden door het geloof in de Heer Jezus. Stel dat je dit op een rijtje zet. Wat ga je dan zeggen? Nou, ik denk dat je dit vierde psalmenboek indeel, zoals ik hem zelf ingedeeld heb vandaag, voor mezelf als kapstokje, in vijf psalmen die te maken hebben met onze woestijntocht. In zeven psalmen die te maken hebben met lofprijzing enzovoort. Dat begint bij 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101. Looft hem, looft hem, looft hem, looft hem. Looft hem, prijst hem, prijst hem. Dan kun je niet anders dan hem groot maken, dan hem alle eer en alle glorie geven. En dan komen er nog vijf. Dus eerst vijf en dan zeven lofpsalmen. En dan komen er nog vijf. En die laatste vijf hebben te maken met profetische dingen. En uiteindelijk looft dat uit op geloofd zij de Heere en al het volk zeggen amen, halleluja. Daar kom je dus uit. Dat is het eind van 106. Wat ik nu graag kwijt wil, is dat hier zulke schitterende lijnen te vinden zijn. En zoals in het Oude Testament, in het boek Numeri, ineens een soort schilderij opdoekt van de Heer Jezus in die koperen slang, in dat prachtige wat daar gebeurde. Zo is het ook bij ons hier in 102, ons stukje tekst. Dus de geschiedenis van de koperen slang vindt u natuurlijk in het boek Numeri, dat begrijpt u hieruit. Maar in 102 vindt u dat ook. Daar staat het woord koperen slang niet, maar daar staat wel: Heere, hoor mijn gebed en laat mijn hulpgeroep bij u komen. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Hoort u het hem zeggen? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ten dagen dat het mij bang te moede is, neig uw oor tot mij. Ten dagen dat ik roep, antwoord mij haastelijk. Want mijn dagen verdwijnen als rook, mijn gebeente gloeit als in een vuurhaard. Mijn hart is verzengd en verdord als gras. Want ik vergat mijn brood te eten. Vanwege mijn luide zuchten kleeft mijn gebeente aan het vlees. Ik ben gelijk aan een pelikaan in de woestijn. En ik ben als een steenuil te midden van de puinhopen. Ik wil wat doorlezen. Maar als er hier sprake is van iemand die als een pelikaan in de woestijn. Dus een pelikaan is een watervogel. Die zit alleen maar daar waar waterrijke gebieden zijn. Nou, als er een pelikaan in de woestijn is, dan is hij compleet verdwaald, zal ik maar zeggen. Dan is hij helemaal de kluts kwijt. Hoe zou de Heer Jezus zich gevoeld hebben toen hij hier op aarde was? Nou, ik denk als een pelikaan in de woestijn. Zo heeft hij zich gevoeld. Ik hoor hier niet. Ik ben hier wel, maar eigenlijk hoor ik hier helemaal niet. Hij die normaal gesproken zat aan de waterbronnen des levens, om dat met een tekst uit het boek Openbaring te zeggen, moest zeggen, mij dorst. Een pelikaan in de woestijn. Nou, dat is één klein zinnetje uit Psalm 102. Maar die hele psalm gaat over lijden, over verwerping, over miskenning, over verguizing, over oordeel wat hem trof. De Heer Jezus heeft al die narigheid bij zich, rondom zich gehad. Heeft dat gekend. Zijn zweet werd gelijk grote bloeddroppels die op de aarde vielen in de Gethsemanehof. Hij werd dodelijk beangst. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Je hoort het bijna in Psalm 102. Ik wilde dus dit ermee zeggen, dat we eerst hebben vijf psalmen over onze weg en over ons wel en wee in onze woestijntocht. Onze Numeri-tocht. Door de woestijn. En dan zeven lofpsalmen. Want we kunnen niet anders. We kunnen niet anders dan hem prijzen. We kunnen niet anders dan hem groot maken. Het is ondenkbaar om niet te zeggen: Heer Jezus, dank u. Vader, dank u. Onze God, we prijzen u. Dat kan niet uitblijven. Vervolgens krijgt u nog vijf psalmen. En die hebben te maken met profetische vergezichten. Dat zei ik. Onder andere dit stukje. Maar ook dat de Heere zich houdt aan zijn verbond. Psalm 105. U bent vast wel eens in een kerkdienst geweest waar Psalm 105 gezongen is. Ik bedoel dus echt de verbondspsalm die dan bij kinderdoop veelal gezongen wordt. Laat me niet ontlokken of ik daar nu wel of niet in meega. Maar het gaat mij in Psalm 105 om het hele unieke dat de Heere, vers 12, toen zij weinige mensen in getal waren en kleine scharen en vreemdelingen daarin, en de volk van volk tot volk trokken, van het ene koninkrijk tot het andere, gedoogde hij niet dat enig mens hen verdrukte en bestrafte hij koningen om hunnentwil, raakt mijn gezalfde niet aan en doet mijn profeten geen kwaad. Nu, ook vers 7, hij, de Heere, is onze God, zijn oordelen gaan over de ganse aarde, hij gedenkt voor eeuwig aan zijn verbond, het woord dat hij gebood aan duizend geslachten, dat hij met Abraham sloot en aan zijn eed aan Isaac. Ook stelde hij het voor Jacob tot een inzetting, voor Israël tot een eeuwig verbond, toen hij zei, u zal ik het land Kanaan geven, als het u toegemeten erfdeel. toezeggingen van de Heere. De Heere heeft een verbond gesloten met Abraham om hem en zijn nazaten een gebied te geven groter dan ze ooit hebben gehad. Ook in de dagen van Salomo, de geweldige grote koning, hebben ze dit gebied niet gehad. Eufraat, Nijl, Middellandse Zee, Libanon, dat zijn ongeveer de grenzen. Hebben ze nooit gehad. Ze zullen het krijgen, zei de Heere. En hier staat het. Maar hier wordt het eigenlijk gezegd, kijk eens, de Heere heeft zijn toezeggingen gegeven, maar hij zal zijn toezeggingen ook waarmaken. De Heere heeft beloften gegeven, maar hij talmt niet om ze in te lossen. En als de Heere Jezus tegen u zegt, ik ben met je tot aan de dagen, tot aan het eind, alle dagen, tot aan het einde van deze eeuw, of tot aan het eind van dit tijdperk, zal hij dat dan doen? Ja, zegt Psalm 105, dat doet hij, want hij kan niet anders, zo is hij. Dus eerst onze route, onze tocht, lof, 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 lof. En dan, maar de Heere zal het ook waarmaken. Hij gaat het waarmaken. Hij zal altijd doen wat hij heeft toegezegd. Betekent dat de zegeningen die God aan Abraham beloofde nu voor ons zijn? Nee, die zijn nog steeds voor Abraham en voor zijn nazaat. Ik geloof dus echt niet dat de toezeggingen van de Heere aan Abraham gedaan nu voor ons zouden zijn. Dat kun je niet zeggen. Want u en ik zijn gezegend met geestelijke zegening, Efeze 1:3, in de hemelse gewesten. Onze zegen is niet een materiële, een geografische, een gebied. Onze zegen is het huis van de Vader met de vele woningen. Onze zegen is de Heer Jezus zelf. Die zei, ik wil de heerlijkheid terug die ik had al voordat de wereld was. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven. En ik wil dat die ik geloof, die ik van u gekregen heb, die wil ik die heerlijkheid ook gaan geven. Onze zegen is hemels. En de wereld zegt vandaag, maar beter één vogel in de hand dan 10 in de lucht. Je kunt nu wel roepen op Sinterklaasavond dat het pakje wat je even negeert vanavond, dat niet opweegt tegen de 10, 12, 20, 120 pakjes die je nog krijgt in de hemel. Maar de wereld zegt, dat ene pakje heb je wel en die 120, dan moet je maar afwachten of dat komt. En ze bedoelen eigenlijk, dat zal wel nooit komen. Maar ook in de kerk, lieve broeders en zusters, en dat is echt mijn serieuze nood, is het denken aan de toezeggingen van de Heere bijna verdwenen. We moeten het hier en nu maken. Hier moeten we nu een beetje aardig leven. We moeten een goede gezondheid hebben. En natuurlijk bidden we daarvoor. Maar is dat het? Is een gaaf lichaam de zegen van de Heere? Moeten we niet leren dat dat helemaal niet waar is? Moeten we niet zeggen met Paulus, ja, doorn in het vlees, maar ja, zo wordt de Heer Jezus? Moeten we niet leren dat de zegeningen die de Heer voor ons in petto heeft, vele malen hoger zijn dan alles wat we op aarde bedenken kunnen? En de Heer zegt, en ik maak het waar. In Numeri 30, uitgerekend Numeri, staat in hoofdstuk 30, dat als een vrouw een gelofte doet, dan kan ze er tot op zekere hoogte onderuit. Als zij zegt, ik zal dit of dit doen, en haar man zegt, komt niets van in. Zie je wel, toen hadden mannen nog gezag. Maar goed, zo staat het er wel. Er komt niks van in, dan gebeurde het niet. Maar ook als ze nog thuis was bij haar vader, en ze zei iets van, dit of dit ga ik doen, of daar mag je mij aan houden, dan zei haar vader misschien wel, nee, dat gaat niet door. Nummer 30 vers 1. En dan ging het ook niet door. Dan was ze dus vrij van die toezegging. Maar in Numeri 30 vers 2 staat, als een man een gelofte doet, dan zit hij eraan vast. Daar valt niet aan te tornen. Nou, dan kun je zeggen, nou, dat is wel eens uw ja zei ja en uw nee zei nee. Komt ons wel eens goed uit, soms wel eens slecht. Ik heb morgen vroeg een gesprek en daar zie ik een beetje tegenop. Ik vind het eigenlijk niet zo leuk. Ik zei vanavond tegen iemand, nou, ik wou er wel onderuit. Ik had het gehoopt dat jullie mij een alibi zouden verschaffen om er onderuit te gaan. Maar zo'n alibi kwam niet. Ik zei, nou, dan zit ik het vast. Dat, ik heb het wel gezegd. Maar nu even los van dato. Los van jezelf. Als de Heer Jezus nu zegt, ik ga heen om je plaats te bereiden. Doet hij het dan? Nou, even eerlijk, dan moet ik eerlijk zijn. Als een man een gelofte doet. Als God dit vraagt van een man. Zou je dat niet van zijn zoon vragen? Zou de Heer, de man Gods zelf, dit niet doen? Zou God die niet liegen kan, dit onderuit halen? Nee. Hij zei, ik ga heen om je plaats te bereiden. Ik ga heen en als ik plaats bereid, dan kom ik weer. En als ik weer kom, dan kom ik je halen. Zou je het doen? En ik wil je brengen daar waar ik zelf ben. En ik ga je mijn heerlijkheid laten zien. Doet hij dat? Ik ga je mijn heerlijkheid zelfs geven. Doet hij dat? En je zult bij me zijn. Je zult met me zijn. Je zult met mij in de troon zijn. En je zult met mij in mijn heerlijkheid komen. En we zullen samen naar deze aarde gaan. En de hele wereld zal zich verbazen. En ze zullen met verbazing aanschouwen hem en die daaromheen zijn. Zal dat gebeuren dan? Ja, dat gebeurt. Hier. Ik vind het zo geweldig dat je de beloften die gegeven zijn laat staan. Israël mag rekenen op Gods trouw. Israël heeft het totaal verknoeid, zal ik maar zeggen. Ze hebben gezegd, nee, we willen niet dat die koning over ons is. Weg met hem, kruisigen, weg met hem. En betekent dat God nu zegt, ja, nou doe ik het ook niet meer. Maar nu jullie het af laten weten, nu laat ik het ook maar afweten. Is dat zo? Nooit. Dat bestaat niet. Dat is ondenkbaar. God zegt, ik heb het beloofd. Zou hij die het oorplanten niet horen en zou hij die het oogplanten niet zien? Zou hij terugkomen op zijn toezeggingen? Nooit. In hem zijn de beloften ja en amen. Dat betekent dat ook Israël, het oude volk, mag rekenen op de toezeggingen van de Heer. Ook Psalm 105. Ik begrijp dat je dat gaat zingen. Dat de Heer zijn toezeggingen waar maakt. Maar jij en ik mogen dat ook gaan zingen. Moeten het zelfs gaan zingen. Ik vind ook dat het heel belangrijk is. En Psalm 106, dat is de laatste psalm. Halleluja, loof de Heer, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Wie kan de machtige daden van de Heer uitspreken? Al zijn lof doen horen. Je komt met verbazing voor God te staan en in een geweldige lofuiting. En dan lees dan maar het eind van Psalm 106. Verlos ons, o Heere, de 47, onze God, verzamel ons weer uit de volken, opdat we uw heilige naam loven, ons beroemen in uw lof. Geloofd zij de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid in al het volk zeggen. Amen, halleluja. Daar eindigt dit boek. Dit eindigt met, Heere God, als u gezegd hebt dat u ons gaat terugbrengen, dan doet u het ook. En dat gebeurt. De toekomst voor Israël is magnifiek. Het is nu moeilijk. Ze worden gehaat, ze worden miskend, ze worden misschien verguisd. En hun politiek valt soms ook niet te verdedigen. Ik verdedig nooit de politiek van Israël van dit moment. Dat is heel wat anders dan Gods toezeggingen voor dat volk Israël. Als ik naar meneer Olbert kijk, dan denk ik, nou, zo hoeft het op mij niet. Maar als ik naar Gods belofte kijk, zeg ik, dit gaat gebeuren, dit gaat door. Ik heb dus liefde voor het volk. Vanwege Gods toezeggingen. Niet vanwege hun praktijk. Gods gedachten ten aanzien van Israël worden ingevuld, krijgen inhoud. Wanneer? Als de koning der koningen komt, ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Ze zullen rouw bedrijven, ze zullen bitter leed dragen, ze zullen vragen wat zijn dat voor wonden in uw handen. Dat komt allemaal nog hoor. Dat zullen ze vragen. Wie is hij? Wat gebeurde er? En hij zal zeggen, ik deed het voor jullie, omdat ik jullie lief had. Daarom deed ik het. Dat gaat voor Israël nog in vervulling. Maar dit beseffend, dat Gods trouw ten aanzien van Israël waar wordt, dat Gods toezeggingen inhoud krijgen, kom je dan niet zelf tot de conclusie, Heere, wat bent u geweldig, wat bent u groot, wat bent u goed. Want als die God, die nu onze God is, bovendien onze Vader wil zijn door het geloof in de Heer Jezus, wat moeten wij dan? Moeten we dan zeggen, Heere God, nu loopt het helemaal uit de hand. We hebben een recessie. En onze aandelen zijn bijna niks meer waard. We hebben nog wel een aantal dingen. En ik kan mijn oude auto niet meer kwijt. Geloof ik, volgens de krant van vandaag lukt het ook niet meer. Het is allemaal soep. Meneer Balkenende weet het ook niet meer. Heeft hij vanavond verklaard, al stotterend bijna. Heeft gezegd, ik weet het niet meer zo precies. Het kan nog wel een poosje duren. Het gaat maar door. En de mensen denken, we moeten zo'n vent als Obama ook in Nederland hebben. Gisteren stond met een kopje in de krant dat meneer JP gebeld had met meneer Obama. Ergens over. Ik laat het maar los. Want Obama doet het ook niet. Er is niemand die de zegen van God brengen kan. Dat is maar één, dat is het lam dat geslacht is. In de hemel komt het moment dat er bij hem die op de troon zit een boekrol in de hand is, wel verzegeld met 7 zegels. Openbaring 5. En dan wordt de vraag gesteld, wie is waardig de boekrol te nemen en die zegels te verbreken? Wie is waardig? Wie is in staat om de zegen van God te brengen? Niemand meldt zich. Obama ook niet. Niemand. En dan blijkt er één te zijn die dat wel kan. Wie is die ene? Dat is mijn heiland. Dat is het lam geslacht. Die brengt het. Die doet het. En dat zijn zulke schitterende dingetjes. Onze zegeningen zijn gegarandeerd. Niet omdat meneer Bos zegt van tot 100.000 euro spaargeld, ik garandeer het. Maar als je dan 101.000 hebt, dan heb je die 100.000 misschien dan nog binnen, maar de rest ben je dan weer kwijt. Maar al onze zegeningen zijn gegarandeerd. In hem. In hem is het ja en het amen. Hij zal waarmaken. Psalm 106 en de psalmen daarvoor geven ons een geweldig stuk garantie. Geven u dat wat het boek Numeri eigenlijk laat zien van het volk. Ondanks hun ontrouw, ondanks hun falen, heeft de Heere hen verder geleid. En ondanks alles zegt hij aan het eind, als een man een gelofte doet, dan gaat het door. En God had een gelofte gedaan. Ik breng jullie, ik doe het. En hij doet het. Die dingen komen naar je toe als je het 4e psalmenboek leest. En daar word je blij van. Daar word je echt blij van. Dit is zo geweldig blijmakend. En dat geeft je aanleiding om de lofpsalmen dan maar te zingen. Loof de Heere, mijn ziel. Loof de Heere. En lees dan 95 en verder. 7 keer loof hem, prijs hem, maak hem groot, jubel alsjeblieft, doe iets. Laat alles meewerken tot glorie. Ik ben blij dat we allerlei psalmen op dit liederblaadje hebben staan. Voor die uit dit stuk komen, uit die psalmen van 90 tot en met 106. U vindt het wel, loof, verheugd. De Heer aanbidt zijn naam en wilt hem eren. Maar ook hij is een God van liefde en genade. Barmhartigheid en goedheid zijn de daden van hem die niet voor altijd met ons twist. Met andere woorden, er is wel iets, maar dan is er toch weer herstel, dan is er toch weer genezing. Het is zo fijn om over die God na te denken. Die God die ons in de Heer Jezus nabij kwam, maar die nu zichtbaar is geworden in de Heer Jezus, door het geloof in de Jezus als onze Vader. Dank hem, prijs hem, eer hem en bejubel de Heer Jezus. Ik wil hem graag bedanken. Onze God, onze Vader, we willen u danken voor wie u zelf bent. Een klein stukje van uzelf komt hier naar voren. U ziet alles, u hoort alles, u weet precies wat we doen. Waar we staan, liggen, lopen. U weet alle dingen en toch wilt u met ons verder. Nog sterker, u wilt ons laten bloeien in uw eigen huis. Zoals ook een psalm dat zegt, psalm 92 geloof ik, of 93. Waar het zo prachtig omschreven is dat wij bloeien in de voorhoven van het huis des Heren. Zo wilt u het graag. En dat wilt u ook bewerken, ook door vanavond. We willen u danken voor elkaar. Maar we willen ook bidden voor elkaar. Dat we zo een gelovige zijn, gloriebrengend voor u. En voor de Heer Jezus, heil brengt het ook voor mensen om ons heen, zegenstroom verspreidend. Ik wil u zo bidden dat dat een uitwerking krijgt. We danken u voor dat 4e psalmenboek. We danken u ook dat u ons wilt bemoedigen, dat ondanks onze ontrouw, u toch trouw blijft. En dat u toch verder gaat, dat u zich houdt aan uw toezeggingen. En iedere keer mogen wij terugkomen. We mogen belijden, we mogen erkennen. We mogen zeggen dat we het niet goed gedaan hebben. Maar we hebben dan een oplossing. Want er was iemand die de echte knecht des Heren, de echte goed heilig man wilde zijn. Dat was de Heer Jezus. En ook hem zagen we in Psalm 102. In zijn lijden, in zijn verwerping, in zijn miskenning. En toch ging hij door. En hij wist dat het uiteindelijk uw trouw zou opleveren. Dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel ook dat we elkaar mogen ontmoeten. Dank u wel ook voor Rob en Sietske die getrouwd zijn. En ja, die een goede dag gehad hebben, goede dagen gehad hebben. Maar ook zorg hebben vanwege hun kinderen. Ik wil u zo bidden dat ook die zorg mag worden opgelost. Dank u dat Gree hier is, we hebben dat al gezegd. Ze is hier en u weet ook van haar lichaam. U kent ons allemaal, stuk voor stuk, hoofd voor hoofd. U weet welke tijd we ingaan, in welke tijd we leven. We willen ons in uw handen leggen. Dank u wel dat u ons laat wonen in uw eigen schaduw. In de schaduw van de Almachtige. En dat we daar mogen vertoeven. Geen last hebben van al die invloeden van alle kanten. Dank u wel daarvoor. Dank u wel, Vader, voor de Heer Jezus. Dank u wel voor uzelf. Dank u voor de Heilige Geest die in ons woont. Dank u wel voor de Bijbel. Dank u wel voor het vierde psalmenboek. Dank u wel. We prijzen uw naam. Amen.